Ik ga met jullie de komende maanden wat nadenken over wat bomen ons kunnen leren. En even kijken hoe goed jullie bomenkennis is. Wat zie je hier? Het is niet heel scherp, maar wat zijn de bomen die je ziet? Wat is in het midden? Ik begin met het makkelijkste. Dat werkt druiven. Nou, dat lukt dan nog wel. Dan gaan we naar, voor mij, de linkerkant. Wat is dat? Olijf, oké. Wat is de rechterkant? De vijg. Heel goed, heel goed. En wat ga ik doen? Ik weet niet of jullie wel eens in de Bijbel gelezen hebben. Ze noemen dat de. Ik ga het niet goed leggen. De fabel van Jotam. In Richteren 9 vertelt Jotam het verhaal dat de bomen op zoek zijn om een koning te zoeken. En ze gaan naar de olijfboom en ze zeggen: zou jij koning over ons willen zijn? En de olijfboom zegt: zou ik mijn vettigheid prijsgeven welke God en mensen in mij eren om te gaan zweven boven de bomen? Hij zegt dus vergeet het maar. Daarna gingen ze naar de vijgenboom, vroegen hetzelfde en die zegt nee, dat doe ik niet. Ze gingen naar de wijnstok en hij zei opnieuw dat doe ik niet. En uiteindelijk kwamen ze bij de doorn. Ze zeiden wil jij koning over ons worden? Of die het geworden is weet ik niet, want het verhaal stopt daar. Maar wat wel heel opmerkelijk is, is als je door de Bijbel heen leest en het gaat over de zegen van God, bijna altijd deze drie bomen met elkaar genoemd worden. Ze worden alle drie genoemd. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar Deuteronomium 8, daar wordt gesproken over de 7 zegeningen als je het beloofde land ingaat. 7 zegeningen die het beloofde land kenmerkt. Daar wordt gesproken over de tarwe, de gerst, de granaatappel en de honing. Maar daarnaast wordt er gesproken over de vrucht van de vijgenboom, van de wijnstok en de olijf. Maar het opmerkelijke is ook dat als het niet aanwezig is, het ontbreken aan zegen wordt vaak vergeleken met het feit dat de opbrengst in die drie bomen er niet is. En een bekend Bijbelgedeelte, wat jullie allemaal wel kennen, is. Staat hij aan? Ja. Moet je wel aanzetten, zo. Is deze. Als al de vijgenboom niet bloeien, als al de wijnstok niets voortbrengen, als al de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, en geen schaap meer in de kooien zijn, en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. En opnieuw vind je die drie bomen die genoemd worden. En eigenlijk kom je zo in het Nieuwe Testament tegen. Even kijken of jullie kennis is. Kijk, als ik dit in Veenendaal doe, dan kan ik niet zo gaan doen. Jullie zijn lekker klein, dit is gewoon een grote Bijbelstudiegroep. Waar vinden we de olijfboom terug in het Nieuwe Testament? Als symbool van wat? Romeinen 11 wordt Israël in de gemeente met elkaar vergeleken en wordt het beeld gebruikt van de wilde en de edele olijf. Daarna, Johannes 15 gaat over, ik ben de wijnstok en mijn vader is de ranken. En daarnaast komen we de vijgenboom in een aantal evangeliën tegen in 2 voorbeelden. Het ene voorbeeld is het vijgenboom die gebruikt wordt van het feit dat die geen vrucht draagt en omgehakt wordt. En de vervloekte vijgenboom door Jezus net voor zijn kruisiging. Nou, we gaan beginnen vandaag voor de vijgenboom. Hebben jullie zin om wat te leren? Aan het eind van deze studie weet je alles van bomen en je weet ook nog een heleboel dingen over God. Nou, dat is toch mooi gecombineerd. 2 in 1. 2 in de preek van 1. Hoe zeg ik het? Oké, we gaan kijken. En we gaan kijken naar het volgende. Ik wil een paar algemene dingen zeggen. De vijgenboom is eigenlijk een van de eerste bomen die duidelijk uitspruit in het voorjaar. En daarmee eigenlijk laat zien dat de zomer aangekondigd wordt. Vandaar dat Jezus dat beeld gebruikt in de reden van de laatste dingen. En dan zegt hij dit bekende tekst uit Matthäus. Dan zegt hij het volgende. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer dit alles ziet, dat het einde nabij is. Hij zegt heel duidelijk, ik kom daar straks nog even op terug. Verder is het zo dat het blad van de vijgenboom is, wat voor vorm? Hartvormig. Het is een van de grotere bladeren en dat is juist dat blad wat Adam en Eva gebruikten toen ze naakt waren. Dat ze dachten, wij moeten daar wat mee, want wij vinden dat niet zo leuk dat we dat van elkaar zien. Dit Bijbelgedeelte. Eva gaf ook wat aan haar man, dat gaat over die vrucht die ze niet mocht nemen, die bij haar was en ook hij at ervan. Dus we haakjes mannen, jij stond erbij en keken naar, hè? Mannen kunnen wel de schuld aan Eva geven. Wij stonden erbij en we keken ernaar en we deden gewoon helemaal niks. We waren gewoon lamstralen. Ja, we deden gewoon helemaal niks. We hadden gewoon moeten zeggen, hé, wacht even. Want Adam kreeg de opdracht, hè, dat hij niet van die boom mocht eten. Eva kwam erbij. En, nou ja, ik ga niet over relaties praten en dat soort dingen, dat komt een andere keer. Maar En dan staat er, en zij merkten dat ze naakt waren, daardoor regen zij vijgenbladeren aan een en maakte er lendeschodder van. Nou, dat is heel duidelijk wat je vindt. Iets anders wat heel duidelijk is, is die vijgenboom is vrij groot, we hebben dat gezien, die bladeren komen tot op de grond. Dus veel mensen gingen onder die vijgenboom zitten, want daar hadden ze rust. Daar konden ze lekker genieten. Als de Bijbel spreekt in het Oude Testament over de vrede van God, dan staat er en ieder zit onder zijn eigen vijgenboom. Dat wordt altijd gezegd, daar kan hij heerlijk onder zitten, daar kan hij genieten. Nou, er was één man die werd geroepen, Filippus, bij de roeping van Jezus, en die riep zijn vriend, zijn broer Nathanael. En Nathanael was nogal sceptisch en die zei, nou ja, kan er wat goeds komen van Israël? En dan lezen we het volgende. Jezus zag Nathanael aankomen, zegt hij, daar, dat is nu een echte Israëliet, een man zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. En Jezus antwoordde, ik had je al gezien vanuit, voordat Filippus je riep, toen je onder je vijgenboom zat. Dus dat is de paasshow. Goedkoop, iedereen had gewoon ergens een vijgenboom staan waar je lekker bij elkaar kon komen. Je kunt zien aan die boom, dat is wel goed te vertoeven als het heet is, toch? Dus de haakjes, ook in, we gaan er straks naar kijken, als je een wijngaard had, dan stond er altijd één olijfboom. Dus je hard gewerkt was, moest je wel een plek hebben om schaduw te kunnen hebben. En de wijnstok had te weinig schaduw, dan ging je altijd onder de olijfboom zitten. Of vijgenboom zitten. Nou, wij gaan samen een stukje lezen. En voordat we dat doen, wil ik een paar dingen achtergrondinformatie geven. Want we hebben net even gelezen dat de vijgenboom altijd een teken is van dat er iets nieuws gegeven wordt. Ik ga even terug, want jullie beginnen al gelijk te lezen. Ik snap dat al zo. Klaar. Dat er iets nieuws gedaan. En aan eind van Lucas 12 verwijt Jezus zijn toehoorders van het feit dat ze eigenlijk wel de tekenen in de natuur kunnen verstaan, maar de tekenen van de tijd niet kennen. Jezus zegt bijvoorbeeld heel duidelijk, als zij op een bepaald moment een wolk uit het westen zien komen, dan weten ze dat de regen komt. Komt de wind uit het zuiden, dan weten ze dat er een hittegolf komt. Maar, zegt Jezus, de tekenen van de tijd verstaan jullie niet. Nou, die gedachte moet je vasthouden als ik dit gedeelte straks ga lezen met je. Want dat is de achterliggende gedachte. En dan zegt Jezus, wil hij verder gaan met onderwijs? En dan staat er dit. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem eigenlijk in de reden vielen en die hem vertelden over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd had dat met hun offers. Dit is Lucas 13. En hij zeide tegen hen, denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven voordat de Siloam-toren op hen viel. Denken jullie dat ze schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem woonden? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Wat is er aan de hand? Jezus zit aan het onderwijzen en net daarvoor of gedurende die periode, terwijl Jezus ergens onder het wijzen is, zijn er een aantal mannen, Galileese mannen, waarschijnlijk vrijheidsstrijders, zijn rond Pasen naar Jeruzalem gegaan, hebben hun offer willen brengen en op dat moment hoorde Pilatus ervan en die denkt, dit is mijn kans om hun te pakken. Dus hij heeft die Galileese mannen, die vrijheidsstrijders, gedood terwijl ze een offer aan het brengen zijn. Daardoor werd de tempel twee keer ontheiligd. In de eerste plaats omdat er iemand gedood werd in de tempel, wat niet mocht. En in de tweede plaats werd die tempel ontheiligd, omdat heidenen dat gedaan hadden. Maar zoals Joden altijd doen, als er iets gebeurt, dan discussiëren ze gelijkertijd heel veel. En de discussie was dan, hadden die mannen dat nou aan zichzelf te danken? Was dit nou een straf van God, of hoe zit dat nou? Hoe zit het nou precies? En eigenlijk waren ze met elkaar wel een beetje tot de conclusie gekomen, volgens mij is het een straf van God. Hadden ze maar niet zo moeten leven. En gelijkertijd zeiden ze daarbij, dat overkomt ons natuurlijk niet. Want wij zijn degene die vroom leven. Wij houden ons precies naar de wetten. Dus wij, zondaren, schuldig, wij niet. Maar er waren er een paar die blijkbaar dachten, ik wil toch benieuwd zijn wat Jezus daarover dacht. En Jezus geeft niet gelijk een antwoord, Jezus speelt de bal terug. Hij zegt, zijn deze mannen die gedood zijn, grotere zondaren dan alle andere mensen die uit Galilea komen? Zijn ze grotere zondaren omdat ze vrijheidsstrijders waren en omdat daar hun in dit leed overkwam? En dan geeft Jezus eigenlijk direct het antwoord en dan zegt hij dit, voorzeker niet, absoluut niet. Maar ik zeg jullie, als jullie niet jezelf bekeren, als jullie niet tot inkeer komen, dan zullen jullie op dezelfde wijze omkomen. En om dat punt duidelijk te maken, haalt hij een tweede voorbeeld aan. Mensen, dit waren Galileese mannen, maar nu haalt hij iets uit hun eigen omgeving aan. Waarschijnlijk in die tijd waren de verdedigingsmuren niet goed onderhouden. De Romeinen hadden er geen profijt van dat ze goed onderhouden werden. Want als je in opstand komt, kun je erachter verschuilen. En wat was er gebeurd? Er was een stuk van een van de torens omgevallen. En had 18 man gedood. En opnieuw zegt Jezus, zijn die 18 mensen nou grotere zondaars omdat hij dan overkomen is dan alle andere mensen in Jeruzalem? Of hoe moet ik dat nou eigenlijk zien? En dan zegt hij voorzeker niet, absoluut niet, maar zorg dat je je bekeert. En wat Jezus probeert te zeggen met die twee beelden is eigenlijk tegen hen, mannen, pas op dat je geen toehoorder wordt. Pas op dat je niet naar mensen wijst en zegt, nou, die doet dat, die doet dat, die doet dat. In plaats van naar jezelf te kijken en te zeggen, wat leert mij dit? Als zo'n toren valt op 18 mensen, als het mij zou overkomen zijn, zou ik dan zuiver en recht staan tegenover God? Zou ik dan uiteindelijk goed zijn? Hij probeert zijn toehoorders, die eigenlijk heel goed toeschouwers waren, deelgenoot te maken. En dan vertelt hij de volgende gelijkenis. En hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. En hij zei tegen de wijngaardenier, nog al 3 jaar kom ik kijken of de vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond maar uit. Maar de wijngaardenier zei, Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en met mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Nou, ik heb jullie net al verteld, hier vind je dat terug. Daar heb je dat, een wijngaardenier die een olijfboom had. Dat was de plek om te doen. En wat er gebeurt is, als een olijf geplant wordt, laten ze hem de eerste 5 jaar met rust. De eerste 5 jaar krijgt hij kans om te groeien en wordt er eigenlijk geen vrucht verwacht. Maar na het 5e jaar mag je verwachten dat er wat vruchten zit. Dus in het 5e jaar gaat deze eigenaar kijken of de vrucht zit en hij mist het. Hij zegt, nou ja, kan gebeuren. Het 6e jaar komt hij terug, het 7e jaar komt hij terug. En uiteindelijk komt hij tot ontdekking in het 8e jaar. Ik ben 3 jaar lang geweest, ik heb geen vrucht gehad. Die boom heeft dus 8 jaar de kans gehad om te groeien en vrucht te dragen. En wat er dan gebeurt in dit moment, zegt hij, hak hem maar om. En ik vraag me af of de toeschouwers begrepen hebben dat Jezus het over hen heeft. Als je de rest van het Bijbelgedeelte leest, waarschijnlijk niet. Ze hebben niet eens in de gaten gehad dat het over hen is. En dan vind ik het zo mooi, want dan is de wijngaardenier, die hier het beeld van Jezus is, die vraagt om nog 1 kans. Hij wil nog 1 ding proberen om te zorgen dat die boom vrucht draagt. En dan doet hij 2 dingen. Het eerste wat hij doet, er staat hier in onze tekst, dat hij er als het ware een geul om gaat, maar dat is niet wat hij doet. Wat hij doet is, hij hakt de wortels om die boom in een bepaalde cirkel om. Zodat die wortels niet bezig zijn om vrucht voor te brengen, om andere bomen voor te brengen. Maar als het ware wordt die boom stilgezet, zodat hij alle energie kan gebruiken om te doen waar hij voor geschapen is. Dat is namelijk vrucht dragen. Gelijkertijd geeft hij hem wel extra mest, zodat hij kan groeien. En als ik daarover nadenk, dan denk ik, wat is dat een prachtig beeld. Tegelijkertijd moet je zeggen, deze gelijkenis eindigt open. Of de eigenaar hem de kans heeft gegeven, weet ik niet. Of uiteindelijk de opbrengst heeft gegeven wat hij dacht, het laat in het midden. Het is net of Jezus tegen zijn toehoorders zegt, ik laat het open en gaan jullie zelf het verhaal maar afmaken. En hij hoopt dat ze daardoor de inkeer komen. Maar als ik deze gelijkenis lees, dan vind ik daar 2 belangrijke lessen uit. De eerste les vertelt mij iets over de wijngaardenier. De wijngaardenier die alles doet wat in zijn vermogen ligt om te zorgen dat wij optimaal vrucht dragen. En weet je hoe die het soms doet? Vooral als wij in de routine komen van het leven, alles gaat zo zijn gangetje. Hij zet ons soms even stil. Dan gebeurt er iets in je leven waardoor je even teruggeworpen wordt op jezelf. Ken je dat? Dan word je even teruggeworpen op jezelf. En dan is het net alsof je alle energie nodig hebt, niet voor anderen, maar even voor jezelf. En op dat moment wil God je vaak nieuwe dingen geven. Nieuwe dingen uit zijn woord, nieuwe woorden van je krijgen. Dan is het net even of je even teruggaat naar af. En even realiseert, maar mijn doel is om vrucht te dragen. Ken je dat in je leven? En als je dan door zo'n periode heen gaat, dan is er weer groei. Dan is er weer vrucht. Maar er is ook een andere kant van dit verhaal. Het verhaal vertelt namelijk dat als je daarna geen vrucht draagt, als het uiteindelijk toch aan je voorbij gaat, dan staat er dat er uiteindelijk het moment komt dat die boom wordt omgehakt. En gemeente, dat is precies wat er 40 jaar later met Israël gebeurde. Israël is een beeld, ik geloof dat de vijgenboom het beeld is van Israël, maar tegelijkertijd is het een les voor ons. Want 40 jaar later wordt Jeruzalem vernietigd. Geen steen blijft op een ander. En wat hier staat, overkomt precies deze mensen. En nogmaals, dat is niet om een oordeel te vellen over Israël, maar het is wel een waarschuwing voor ons. En de vraag die wij onszelf moeten stellen is deze. Tot nu toe. Verstaan wij de tijd waarin we leven? Snappen wij de tijd waarin we leven? Soms hebben wij de neiging dat wij denken alsof het leven bij ons begint. Maar wij leven in een tijd waarvan de Bijbel zegt, er is iets van een wederkomst van Jezus. Toch? De Heer komt een keer terug. En ik weet niet wanneer die terugkomt, maar als die morgen terugkomt, als die vandaag terugkomt, is de vraag, zijn we klaar om hem te ontmoeten? Kunnen we zeggen, Heer, hier zijn wij. En dat hij dan tegen ons kan zeggen, wel gedaan, geen goede en getrouwe slaaf. De Joden hadden het niet door. De Joden worden verweten, het volk Israël, dat ze de tekenen van de tijd niet verstonden. En daardoor misten ze eigenlijk waar ze voor geschapen zijn en waar ze voor weten. En het tweede heeft te maken met vrucht dragen. Dragen wij vrucht tot eer van God en tot dienstbetoon van mensen om ons heen. En de Bijbel zegt dat we moeten veel vrucht dragen en we moeten blijven de vrucht voortbrengen. Beide dingen. Niet dat kortstondige, blijvende vrucht. We leven in een wereld die heel kortstondig is. Ben je het met me eens? Alles moet snel. Ik moest twee boeken hebben afgelopen week. En toen keek ik even, vier uur 's middags. En toen keek ik even naar welke van degene die mijn boeken kon zorgen dat ik hem de volgende ochtend om 10 uur in huis had. Ik doe gewoon mee met die tijd. Maar we denken ook dat vrucht instant zo voortgebracht wordt. En dat is niet zo. Vrucht heeft je hele leven lang nodig om te groeien. Dat kost gewoon tijd. Daar ben je leven lang mee bezig, toch? Dus dat is goed om te realiseren, die prachtige dingen. Ik sprak een paar weken geleden op een verjaardag van een van mijn schoonzussen, een man, mijn leeftijd, compleet ongelovig. En we hadden het over het werk, hij was coach, ik ben coach. En we hadden een beetje over het werk, wat we deden. En toen zei hij, wat mij opvalt is, ik ontmoet vrij veel mannen die vrij veel geld hebben. Zeg maar rustig miljonairs en meer dan dat. En zeg maar, wat me opvalt is dat veel van hen zijn hele leven bezig met het vergaren van bezit en zichzelf een status opdoen. Maar veel van hen sterven arm, zei hij. Ze sterven arm. Dat betekent eigenlijk dat ze erop aankomt, hebben ze alleen maar wat geld over, maar ze hebben verder helemaal niets. En toen dacht ik, doen wij christenen het zoveel beter dan als het gaat over het vergaren van spullen? Je kunt gewoon met die vinger wijzen. Hè? Ik dacht bij mezelf, pas op dat ik geen toehoorder word, maar deelgenoot. Hoe zit het met mij? Nou, dat was een van de dingen die me opviel. We hebben een andere gelijkenis. En die gaan we ook samen bekijken. En dat is de vervloeking van de vijgenboom. En we gaan samen een stukje lezen. Toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, dat is Jezus, kreeg hij honger. En we praten nu rond de tijd, rond zijn sterven. Hij zag in de verte een vijgenboom die een blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd voor de vijgen. Hij ging tegen en hij zei tegen de boom, nooit of te nimmer zal er nog enige vruchten van jou eten. Daarna ging hij Jeruzalem binnen. We vinden dan het verhaal wat we kennen, dat heet de tempelreiniging. Hij reinigt de tempel, gooit alles wat daar is uit en hij zegt, dit, jullie hebben van mijn huis, van mijn vader, een rovershol gemaakt, maar het is een huis van gebed, een huis van eer. En hij gaat weer terug naar huis en de volgende ochtend gaat hij weer naar de tempel. Toen ze 's morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortel verdord was. Petrus herinnerde zich het voorval en zei, de rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. En Jezus zei dat tot hen, ik zal je even uitleggen hoe dat zit. Heel opmerkelijk is, als je zegt, ik zal je uitleggen hoe dat zit, dan ben je weer een toeschouwer. Dan ben je met elkaar aan het kijken hoe het daar zit. Maar hij gaat gelijk heel persoonlijk en hij zegt, Jezus zei dat tot hen, heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen een berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal, wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef het hem. Opdat ook jullie Vader in de hemel jullie misstappen vergeeft. Nou, het is een beetje een vreemde combinatie. Je zou haast zeggen, er zijn wat teksten bij elkaar gegooid en dat is het als je er zo naar kijkt. Maar je moet je voorstellen, Jezus gaat, is op weg naar de tempel en hij is hongerig. En dan ziet hij in de verte een vijgenboom die in blad staat. Dan staat erbij, het was niet de tijd van de vijgen, klopt dat? Dus je kan bijna zeggen, nou, dat is oneerlijk. Het is niet de tijd van de vijgen en je verwacht toch vijgen. Maar een vijgenboom geeft 3 keer per jaar vrucht. Het geeft de vroege vijgen en het geeft de late vijgen. Die zijn allebei sappig. Maar er is nog een 1/3 keer en dat is rond die tijd van Pasen. En dat zijn de voorvijgen. Dat zijn vijgen die zijn klein, 5 centimeter lang. Ze zijn eigenlijk een snack. Ze zijn niet zo heel erg lekker, maar ze helpen wel als je honger hebt. Het is een snack. En hij had eigenlijk verwacht dat hij een snack kon krijgen aan die vijgenboom. Want hij is in blad. Je mag verwachten als die vijgenboom, hij heeft blijkbaar gezien dat het een beetje volwassen vijgenboom is, dat je mag verwachten dat er snacks waren. En hij vond geen snack. En hij vervloekte de vijgenboom. De vijgenboom als beeld van Israël. Dat aan de buitenkant zich geweldig voordoet. Als je die tempel binnenloopt, dan denk je, wauw, wat een religie is hier. Wat een eredienst is hier. Wat groot is het hier. Als je die mannen ziet bidden, elke keer op bed. Als je weet dat ze 2 keer per week vasten, dan denk je, wat zijn dit godsdienstige mensen. En Jezus zegt, ja, maar ik zie geen enkele vrucht. Ik zie geen enkele vrucht. En daarin is hij teleurgesteld en wordt inderdaad de vijgenboom vervloekt. En dan, de dag erop, dan is het weer zo opmerkelijk, dan lopen ze met elkaar heen en dan zien ze die vijgenboom die verdord is. En ik hoor Petrus het zeggen, Heer, niet of nee, zie je wat er gebeurd is? Net als wat de Heer dat niet weet, vind ik zo mooi. Hè? Eigenlijk is hij gewoon nieuwsgierig. Hij zegt, leg nou eens even uit hoe je dat gedaan heeft. En leg nou eens uit waarom je dat gedaan heeft. En Jezus zegt maar 1 ding. Hij zegt Petrus en hij zegt tegen al die andere discipelen en zegt vanmorgen tegen ons. Het maakt me helemaal niet uit of je begrijpt hoe ik een vijgenboom verdord heb. Waar het om in de kern van zaak om gaat is, heb geloof in God. En als je geloof in God hebt, dan werkt dat 2 dingen uit. Dan werkt dat een gebedsleven uit, wat krachtig is, en het werkt vergevingsgezindheid uit. Beide dingen zijn elkaar verbonden. Heb geloof in God. En dat zegt hij te midden van, want hij zegt als je om je heen kijkt, dan zie je zoveel mensen die religieus zijn. Maar ze hebben geloof in zichzelf. Ze hebben geloof in hun eigen systeem. Ze hebben geloof wat ze zelf hebben gemaakt. En uiteindelijk het gevolg daarvan lijken ze op een vijgenboom zonder vrucht. En ze kunnen hun omgeving daarmee imponeren. Mensen kunnen er zelfs onder zitten en er zelfs nog een heleboel lekker plezier van hebben. Maar ze zijn geschapen om vrucht te dragen en niet om onder te zitten. Ja? Wij zijn geschapen om vrucht te dragen. Of niet? En dat is opnieuw, komt dat hier heel sterk naar voren. Heb vertrouwen in God. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik met mijn studie bezig was, worstelde ik een klein beetje met die tekst. Er zal nooit meer vrucht dragen. En ik denk, als dat het beeld van Israël is, dan is het afgedaan. En de kerken door de eeuwen heen hebben die tekst ook zo begrepen. Ze hebben afgedaan, einde verhaal. Kerk wegwezen, of Israël wegwezen. Wij zijn in plaats van Israël gekomen. Maar wat opmerkelijk is, dat de tekst die ik net heb gelezen, die komt voor de tekst die ik net gelezen heb uit Matteüs 24, waarmee ik begonnen heb, over die vijgenboom die blijkbaar weer uitstroomt. En ik moest denken aan een andere tekst die we vinden, en deze. Kijk naar de vijgenboom en alle andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet dan dat de zomer in aantocht is. En opnieuw dacht ik, wat geweldig. De vijgenboom die vervloekt is, zal weer een keer uitspruiten. En als je verder naar de geschiedenis kijkt, ik heb net gehad over de verwoesting van Jeruzalem, maar 60 jaar later, 135 na Christus, gebeurt er iets wat veel groter is. Het land wordt, na een aantal omstandigheden, ontstaat er door wat we noemen de Tweede Joodse Opstand. De Romeinen komen met bijna 100.000 man Israël binnenvallen en er worden 500.000 Joden vermoord. Het land wordt leeggehaald. En de keizer is van plan om dat land nooit meer een kans te geven. Het gaat zo ver dat er zelfs zout op de akkers wordt gestrooid, zodat ze nooit meer opbrengst zullen hebben. De mensen worden, er worden zoveel Joden weggevoerd dat op de algemene markt de prijs van Joden zakt. Van slaven zakt, omdat er zoveel ontzettend slaven zijn. Zelfs de naam Israël wordt vervangen en wordt genoemd Palestina. Daar komt die naam vandaan, van dat moment. En vanaf dat moment is het tot bijna begin 1900, is het steeds een provincie van een groot rijk. Het wordt eerst een provincie van het Romeinse, daarna van het Byzantijnse en uiteindelijk van het Ottomaanse Rijk. En het lijkt zelfs wel of God zijn handen teruggetrokken heeft van het volk, want vanaf dat moment, van 135 tot begin 1900, wordt het land getroffen door grote droogte. Het is net alsof God zijn handen ervan getrokken heeft, de wereld zijn handen ervan teruggetrokken. En het wordt een provincie. Opmerkelijk is wel dat die provincie door de mensen niet Palestina genoemd wordt, maar door alle omliggende volkeren Juda wordt genoemd. Het is net alsof God daar een belofte aan heeft. En te midden van die droogte, al die jaren door, zijn de kleine nederzettingen geweest. Kleine groepen Joden, in de goede tijd zo'n 40 kleine nederzettingen. En daar woonden Joden die zichzelf noemden de bewaarder van het land. Want ergens geloofden ze dat er ooit een keer herstel zal zijn. Nou, ik weet wel eens of jullie gehoord hebben van Mark Twain, de bekende schrijver. Mark Twain heeft in 1867 Israël bezocht. En hij heeft omschreven hoe die Israël aantrof op dat moment. Ik ga een paar stukjes voorlezen. Hij zei, we zagen op de hele route geen enkel plaatsje. 50 kilometer elke kant uit. Meer dan 15 kilometer rijden en nog geen 10 mensen ontmoet. Nazareth is troosteloos. Jericho is een vergaande ruïne. Bethlehem en Bethanië zijn in hun armoede en vernedering onbewoonbaar door ieder levend wezen. Een troosteloos land, waarvan de bodem rijk genoeg zou zijn, maar volledig overgegeven aan onkruid. Nergens stond een struik of een boom. Dat klopt namelijk omdat er rond 1200 werd er op een gegeven moment door de toen overheersende mensen werd de belasting geheven. En je betaalde belasting naar aanleiding van het aantal bomen dat je had. Nou dachten de mensen, is handig. Dus ze kapten alle bomen, betaalden ze ook geen belasting meer. Dat is natuurlijk funest voor het land geweest. Dan gaat hij verder, hij zegt, de olijfboom en de cactus, de standvastige vrienden van een verwaarloosde bodem, hebben het land bijna volledig verlaten. En dan, opmerkelijk, in datzelfde jaar beginnen kleine groepjes Joden terug te keren naar het land. En toen ik met mijn studie voor was, toen kon ik het niet laten om de geschiedenis van 1860 tot op de dag van vandaag opnieuw te bestuderen. En elke dag nadat ik las, hun geschiedenis las, viel mijn mond open van verbazing. Dit kan niet, 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 dit kan niet. En uiteindelijk is er 1948... waarin de staat Israël herstaat en er een nieuwe wens. Zoals er staat, kijk naar de vijgenboom die aan het uitlopen is. Toen had ik met mijn studie nog één probleem. Dat is met die andere bomen. Wat moet ik daar nou mee? Daar zat ik mee te worstelen. En ik had het nooit zo gelezen, want in Matteüs staat het niet, maar in Lucas staat het wel. Totdat ik tot ontdekking kwam dat alle omliggende volkeren bijna gelijktijdig zelfstandig werden. Libanon werd zelfstandig in 1943... Jordanië en Syrië 1946 en Egypte 1952. Dat hele Midden-Oosten werd op dat moment zelfstandig en we weten de gevolgen daarvan tot op de dag van vandaag. In gemeente, toen ik over deze dingen nadacht en erover las, dan dacht ik, wat is dat groot. Maar tegelijkertijd was ik bedroefd. Want ik denk, als Jezus vandaag de dag door Jeruzalem zou gelopen hebben, zou hij bijna dezelfde gelijkenis hebben kunnen vertellen. Hij zou de gelijkenis hebben kunnen vertellen van een volk wat zelf ingenomen is met zichzelf. De religieuze tak ook elf ingenomen is met zijn religieus. En eigenlijk vergeten hebben om naar hoog te kijken, behalve als de nood is. En gelukkig is daar een groep die daar gebeurt. En we mogen wat dat betreft als gemeente bidden voor de bekering van Israël. Want God wil met dat volk verder. Laat ik zeggen, God gaat met dat volk verder, dwars door ons. Dus we hebben Israël en we hebben de gemeente, twee broers. Die eigenlijk bij elkaar horen, die eigenlijk een eigen plek hebben, een unieke plek hebben in het Koninkrijk van God. Ik wil afsluiten met, wat kunnen wij leren van de vijgenboom? Ik wil drie dingen zeggen. In de eerste plaats, wij worden vanmorgen opgeroepen om de tekenen van de tijd waarin we leven te verstaan. We worden vanmorgen opgeroepen om niet toeschouwer te zijn, maar deelgenoot. Niet te wijzen naar de anderen, maar naar onszelf te kijken. Wat zegt dit voor ons? Het tweede is, we worden opgeroepen om vruchten voor te brengen die eeuwigheidswaarde hebben. We worden opgeroepen om vruchten voor te brengen die zijn tot Gods eer en waar we mensen om ons heen in mogen zegenen. En het derde zou ik u vanmorgen opnieuw willen oproepen om te bidden voor Israël. Het volk wat voor de Bijbel zegt verblind is, maar eens zijn Messias zal zien. En daarbij gelijkertijd onze hoog moeten laten liggen. Want wat hun is overkomen is ons ter lering, zegt de Bijbel. Ja? Zin in de andere bomen? Dit is er één. Dus wanneer ik weer kom volgende maand of zo, gaan we naar de volgende band. Laten we samen bidden. Vader, we danken u voor de dingen die u geschapen heeft en waarin u ook ons lessen wil leren. De hele natuur ademt uit van u. De hele natuur wijst ook naar u. En wij zijn vaak dat vergeten om daaruit onze lessen te leren. We zijn zo dankbaar dat u dat doet uit uw woord. En ik wil u bidden, Vader, op dit moment voor uw volk Israël. Wat door een hele moeilijke periode gaat. Die voor een deel misschien niet eens realiseert hoe u in hun leven aanwezig bent als volk. Hoe u bezig bent om dat volk klaar te maken voor dat wat er in de toekomst ligt. We bidden voor de bekering. Dat ze de Messias mogen zien en erkennen en omarmen. We bidden tegelijkertijd voor die groep Messiaanse beleidende Joden die daar in dat land in kleine groepjes samenkomt en het soms heel moeilijk heeft, omdat ze bijna innerlijk vervolgd worden in hun eigen landgenoten door het feit dat ze wel de Messias hebben ontdekt. Wees ook met hen, ontferm u over hen. We willen bidden voor onszelf dat wij mogen leren om de tekenen van de tijd te verstaan, dat we mogen leren om ons heen te kijken en realiseren dat wat we om ons heen zitten en alle spanningen die er op dit moment zijn, alle onrust die er weer is, ook nu weer door de verkiezingen in Amerika van een nieuwe president die het roer om wil gooien en denkt dat hij alles in handen heeft. Maar Vader, u troont daarboven. En we bidden dat uw koninkrijk komt en dat uw wil geschiet. Niet alleen in de hemel, maar ook op aarde. En we bidden voor onszelf dat u ons helpt met vallen en opstaan om vrucht te dragen tot uw eer en tot opbouw van de gemeente en tot zegen voor mensen om ons heen. Amen.